Geliefde gemeente, wij hebben twee hoofdstukken uit het Johannesevangelie vanmorgen voor een deel gelezen. Johannes 8 en Johannes 9. Op het eerste gezicht twee hoofdstukken die over twee heel verschillende onderwerpen gaan. In het ene horen we de Joden in discussie met de Heere Jezus. In het andere gaat het dus over die man, die gehandicapte man, die beter gemaakt wordt. Maar in feite, als je er goed over nadenkt, gaat het toch in beide hoofdstukken over hetzelfde thema. We horen ook steeds dezelfde woorden terugkeren. Het gaat over licht en donker. Het gaat over blind zijn of ziende worden. En het komt allemaal doordat zowel in hoofdstuk 8 als in hoofdstuk 9 die ene persoon centraal staat. De Heere Jezus, de Messias, openbaart zich als degene die bij God vandaan gekomen is, als het licht der wereld, en die zo'n speciale band heeft met God de Vader. Maar wanneer de Heere Jezus dat van zichzelf gaat vertellen, dan zie je voor je ogen gebeuren wat Johannes in feite in het begin van zijn evangelie al had aangekondigd. Het licht schijnt in de duisternis, maar de duisternis heeft het zelf niet begrepen. Hij is gekomen tot het zijne, maar de zijnen hebben hem niet aangenomen. Het licht scheen wel, maar ze hebben de duisternis liever gehad dan het licht. En dat is aangrijpend. Als wij ons bedenken dat dat niet alleen maar dingen zijn die op de Joden in Johannes 8 slaan, maar dat dat ook van ons allemaal geldt, gemeente. Wij laten ons dat toch nog steeds zeggen. Wij moeten daar toch onder buigen, allemaal, van nature ook blind. Van nature ook, wat Paulus noemt, verduisterd in het verstand, vervreemd van het leven Gods, onkundig, geen verstand van God en goddelijke zaken, verdwaasd in je oordeel. En net als bij de mensen in Johannes 8, gemeente, bent u er al achter, van huis uit is er bij mij ook geen plek voor de Heere Jezus. Ik kan er wel lief over doen, ik kan er wel dierbaar over doen. Er moet genade aan te pas komen, maar als het van mij moet komen, is het niet waar. Geen plek voor iemand die zich als een volkomen zaligmaker openbaart. En gemeente, dat is van ons uitgezien nu zo hopeloos. Wij kunnen daar werkelijk met de beste wil van de wereld niks aan veranderen. Dus we gaan in de prediking van morgen ook niet bepaalde opdrachten geven of aansporingen om dan vanuit jezelf er wat aan te gaan doen. In dat opzicht is het ook een heel goed beeld wat we vanmorgen en in de komende weken gebruiken om iets over ons natuurlijke toestand te zeggen. Want die geestelijke blindheid is net zo hopeloos en net zo onveranderlijk als wat die man daar had in Johannes 9 ook. Geen dokter die hem had kunnen helpen. Maar gemeente, daarom gaan we vanmorgen wat anders doen. Niet elkaar dingen in handen geven om dan maar mee aan de slag te gaan. Gemeente, ik ga u de Heere Jezus spreken. Hem voorstellen. Als die bewogen heiland die zich het lot van ellendigen aantrekt. Als die geduldige Messias die zoveel vijandschap verdragen heeft. Maar ook als die machtige zaligmaker die in staat blijkt te zijn om te doen wat niemand kan. Ogen openen en zicht geven. Zicht op allerlei dingen. En daarom, gemeente, ligt er heel wat onderwijs in Johannes 9. Er hadden misschien nog wel meer preken kunnen worden dan vier, maar we zitten ook met de lijdenstijd die over een aantal weken weer aanbreekt als God het geeft. Dus minstens vier preken, gemeente, over Johannes 9. En vanmorgen bepalen we ons bij die eerste zeven verzen, waar we als thema boven schrijven: de blindgeborene maakt kennis met Jezus het licht der wereld. En de Heer Jezus doet daarbij drie dingen. In de eerste plaats, Jezus werpt licht op zijn weg. Die weg van die man, die levensweg die hij gegaan is. En wat hij allemaal meegemaakt heeft. En waar de mensen ook een bepaalde mening over hebben. Dan gaat de Heer Jezus daar zelf zeggen wat hij daarvan vindt. In de tweede plaats geeft Jezus zicht op zichzelf. Hij gaat in vers 4 en 5 verklaren wie hij is en wat hij doet. En in de derde plaats, Jezus schenkt licht in de ogen van de blindgeborene. Dus die blindgeborene maakt kennis met Jezus, het licht der wereld. Jezus werpt licht op zijn weg, geeft zicht op zichzelf en schenkt licht in zijn ogen. En gemeente, ik nodig u dan uit om eerst eens even te letten op het begin, het allereerste begin van onze tekst, vers 1. Want we moeten dat toch wel koppelen aan het einde van hoofdstuk 8, om erachter te komen dat we inmiddels al in een bepaald gedeelte van het evangelie terecht zijn gekomen, waar een grimmige sfeer heerst. U heeft gehoord hoe de Joden in discussie gegaan zijn met de Heer Jezus. En dat ze er niet aan willen dat hij bij God vandaan komt en dat hij zichzelf ook met God vereenzelvigt. Hij is de zoon van de Vader en ik en de Vader, wij zijn samen één. Nou, dan nemen ze uiteindelijk stenen op om hem te stenigen. Maar dan gaat Jezus uit hun midden weg. Het geheim daarvan is ook al eerder in Johannes 8 gemeld. In vers 20 staat, ze wilden hem wel van alles aandoen, maar zijn uren was nog niet gekomen. Maar dat laatste woordje van vers 59, hij ging voorbij, dat is nou het eerste wat je ook in vers 1 van hoofdstuk 9 hoort. En intussen is al duidelijk, gemeente, dat we dus in hoofdstuk 9 niet de eerste blinde uit deze schriftlezing ontmoeten. Nee, hoofdstuk 8 was ook vol met allerlei blinden. Maar niet alleen de Joden die de Heere Jezus als Messias verwerpen blijken geen goed zicht te hebben. Als ik nou eens naar die mensen kijk die wel volgelingen van de heiland zijn, zijn discipelen, en ik ga in vers 2 horen wat die mensen aan de Heere Jezus gaan vragen. Als ze dan voorbijgaande die man langs de weg zien zitten, dan blijken die discipelen, jongens en meisjes, ook van alles niet goed te zien. En we krijgen daar even een terloopse les uit. Al ben je dus discipel op de school van de Heere Jezus, al heb je in principe wel dingen gezien die een ander nog niet gezien heeft. Al heeft de Heere je genade bewezen. Maar dat betekent niet dat je uitgeleerd bent en dat je nooit meer domme dingen kunt zeggen of doen. Het betekent niet dat een mens niet nog eens een keer de ogen geopend moet krijgen. En dat hij nader onderwijs nodig heeft. Een mens moet voortdurend bijleren en afleren op de school van Christus. Dat gebed, gemeente uit Psalm 119, de dominee heeft het elke week nodig. Maar Gods kinderen hebben het ook elke keer weer nodig. Doe bij uw knecht, doe bij uw dienstmaagd weldadigheid, o Heere, dat ik niet alleen zal leven en uw woorden zal bewaren, maar dat ook die nevels die er elke keer weer zijn en dat ik het weer niet goed zie, dat dat op mag klaren. Gemeente, trof mij, als je dan let op die vraag die die discipelen in hun onnozelheid stellen, dat ze het zo stellig vragen. Ze zeggen niet tegen de Heere Jezus, Heere, wilt u ons eens vertellen, want daar zit nou zo'n arme stakker langs de weg, die blind geboren is, die man is zijn hele leven al bedelaar en die kan nooit wat zelf doen, die moet altijd van een ander het hebben. Vertel ons eens, is er een bepaald verband misschien met zijn verleden of met dat van zijn familie? Zo vragen ze het niet. Ze vragen niet of het misschien zo is dat er een verband is tussen zonde en ziekte. Ze gaan ervan uit en ze vragen alleen maar, heren, aan wie ligt dat? Wie heeft er gezondigd, of zijn ouders of die man zelf? Maar ze gaan ervan uit, er moet wat achter zitten. En terwijl ze die vraag stellen, komen we achter verschillende denkbeelden die deze jonge mannen hebben gehad. Onder andere dus op de visie, en die hebben meer Joden gehad, dat een mens dus ook in staat is om te zondigen voor zijn geboorte. Want dat moet dan blijkbaar. Als die man blind geboren is en ze vragen, heeft hij misschien zelf gezondigd? Nou, wanneer moet hij dan gezondigd hebben? Voordat hij geboren is dus blijkbaar. Kanttekenaren op de Statenvertaling halen een merkwaardige gedachte aan dat er onder sommige Joden een soort reïncarnatieleer geweest moet zijn. Ik heb dat verder niet kunnen natrekken. Maar er zijn andere rabbijnen uit het Jodendom die een eenvoudiger verklaring geven. Als ze bijvoorbeeld ons de geschiedenis in herinnering roepen van Esau en Jacob. En dat weten de kinderen misschien ook wel. Want in Genesis 25 te lezen staat dat toen moeder Rebecca zwanger was, ze in haar buik voelde dat er iets niet klopte en dat als het ware die kinderen aan het vechten waren. Waarbij de rabbijnen zeggen dat was een moment, toen was Esau nog niet geboren, maar toen heeft hij in de moederschoot Jacob al willen doden. En dus was er ook al sprake van zonde voor de geboorte van Esau. Nou, misschien aan de hand, gemeente, van zulke dingen, dat die discipelen zo opgevoed zijn dat ze zulke gedachten hebben. Een mens kan ook voor zijn geboorte zondigen. Maar wat eigenlijk nog belangrijker is, en waar we hier dus achter komen, is dat ze een direct verband leggen tussen een bepaalde ziekte en een bepaalde zonde. En dat is iets, gemeente, wat niet alleen de discipelen toch hebben. Want dat kan bij ons ook voorkomen, dat wij zulke gedachten hebben. En dat we dat misschien ook wel uitspreken, soms heel gemakkelijk uitspreken, over grote rampen in de wereld, natuurrampen, epidemieën. En dat zomaar één op één een mens durft te zeggen, ja, maar dat is de straf van God over de zonde van die mensen. Het is ook denkbaar dat dat is in het kleine mensenleven. Dat er zomaar een oordeel geveld wordt over iemands lot. Waarom is die man zo ziek? Waarom wordt die vrouw zo getroffen door zoveel tegenslagen? Ja, zal Gods hand wel zijn die straft, die tegenkomt, die het kwaad bezoekt. Waarom gaat die man failliet? Waarom is er zoveel narigheid in dat leven? Waarom zijn er zoveel problemen met de kinderen? Gemeente, mens kan niet alleen een onbarmhartig oordeel vellen, maar ook een hoogmoedig oordeel. Alsof hij de gedachte heeft dat hij zomaar even aan kan schuiven in de raad van God, op de troon kan gaan zitten, mee kan kijken in het boek van Gods voorzienigheid. Nou, onder het Joodse volk is die gedachte, die ziekte komt door die zonde, heel wijd verbreid geweest. We merken het al in het Oude Testament, als Job, de man op de mest, faalt, die zich zit te krabben met een potscherf, bezoek krijgt van drie vrienden, die nadat ze een week gezwegen hebben gaan praten en het enige wat ze hem aan zijn verstand willen brengen is dat hij nou maar eens met zijn zonde voor de dag moet komen. Want het kan niet dat een rechtvaardig mens door zoveel onheil wordt getroffen. Job, zeg het nou maar eerlijk. Er is vast iets gebeurd wat je ons niet verteld hebt. U vindt in het Nieuwe Testament, in het Lucas-evangelie, een duidelijk voorbeeld. Lees vanmiddag Lucas 13 maar aan tafel, jongens en meisjes. Zeg het maar tegen je vader. Begin van Lucas 13. Dan gaat het over een paar dingen die gebeurd zijn in Jeruzalem. Een slachtpartij in de tempel. Een toren die omviel en mensen verpletterde. En dat de gedachte leeft, die mensen waren misschien wel zondiger dan andere mensen. Want waarom overkomt je zoiets bizars? Dan ben je vast een grote zondaar geweest. De Heere Jezus, gemeente, wijst die gedachte daar af. En hij wil ons vanmorgen hier in dit gedeelte ook iets leren. Ook als we misschien wel zeggen, ja maar, het ligt toch zo voor de hand, dominee, om die dingen toch aan elkaar te verbinden. En als er iets in het leven gebeurt wat ingrijpend is, om dan te vragen, zit daar misschien Gods straffende hand achter? Want er zijn toch ook voorbeelden in de Bijbel dat je dat heel duidelijk ziet. Denk bijvoorbeeld aan de melaatsheid van koning Uzzia. Denk aan die vreselijke ziekte die man in Handelingen 12 gekregen heeft, die koning Agrippa. Van de wormen gegeten, een oordeel Gods. En trouwens legt de Heere Jezus soms ook niet het verband tussen een bepaalde ziekte en een zondig leven. We hebben in het begin van het Markus-evangelie ook die genezing van de geraakte. Het eerste wat de Heere Jezus tegen die man zegt, als die hem gaat genezen. Zoon, uw zonden zijn u vergeven. Ja, maar het maakt verschil, gemeente, of de Heere Jezus het zegt, of dat u het zegt. Het maakt verschil of de Heilige Schrift het er met zoveel woorden bij zegt dat iets een oordeel Gods is, of dat u ernaar zit te raden. Het maakt ook verschil of dat men het zegt over een ander die door leed getroffen is, of dat je zelf voor jezelf, want dat kan natuurlijk wel, terwijl je je eigen leven overziet en je eigen zonde het beste kent, bepaalde gebeurtenissen in je leven ziet als een duidelijke blijk van Gods ongenoegen. Maar de Heere Jezus, gemeente, wil ons in Johannes 9 ook nog wat anders leren, zei ik. De hoogste profeet werpt licht op de bedoeling van die weg die God met deze man gegaan is. En het is een moeilijke weg geweest. Een verschrikkelijk moeilijke weg. Van zijn jongste tijd af aan. Afhankelijk van anderen. De voorzieningen die er vandaag zijn. Ook voor de mensen die een dergelijke weg in onze gemeente hebben. Er zijn veel voorzieningen nu voor, gelukkig. Maar dat heeft die man allemaal niet gehad. Die had geen laptop. En die had geen moderne middelen. Die zat daar heel de dag op de grond te bedelen en ze moesten hem erheen brengen. En hij moest van alles en nog wat van een ander aannemen. Een moeilijke gang. Maar waarom is dat nou geweest? Was dat straf? Luister eens naar wat de Heere Jezus in vers 3 zegt. Nog die man heeft gezondigd. Nog zijn ouders. Maar dit is geschied opdat de werken Gods in hem zouden geopenbaard worden. Want wat wij straf noemen, dat kan wel eens een kastijding van God zijn met een positief doel. Wat wij kwaad noemen, kan God juist gebruiken om het voor je bestwil te gebruiken. En wat voor lessen kun je daaruit trekken, gemeente? Nou, laat ik twee lessen noemen. Om te beginnen even iets over dat oordelen wat je zo makkelijk zou kunnen doen. Wij moeten veel meer bidden wat een van de psalmdichters heeft gebeden. Zet Heer een wacht voor mijn lippen. Behoed de deuren van mijn mond. Want die vraag uit vers 2 is niet tot eer van God, jongens en meisjes. Dat die discipelen dat zo aan de Heere Jezus vragen en wat er allemaal achter zit. En dat ze denken naast God te kunnen gaan zitten. Dat is niet tot eer van de Heere. Maar weet je wat het ook is? Het is ook een kwetsende vraag. Maar kijk, voorbijgaande zag hij een mens zitten. En ze lopen daar door de straat waar die man zit. En terwijl ze voorbij lopen, en ik lees niet dat ze eerst een hoekje omgegaan zijn, of dat ze het gefluisterd hebben. Nee, terwijl die man er gewoon naar kan zitten luisteren, en hij heeft als blinde goede oren, weet u. Vragen ze, heeft die man gezondigd of zijn vader en moeder? Kwetsend. en kwetsen, jongens en meisjes. Of pesten, onderwerp wat nog wel eens aan de orde is de laatste tijd. Maar je zou het ook hieraan kunnen verbinden. Kwetsende woorden zijn ook zonde. Nee, als wij de Heilige Geest tot onze leermeester krijgen, wordt de mens fijn, gevoelig en tactvol en voorzichtig en bang om een ander te kwetsen. En dat hebben die discipelen dus ook nog eens een keer erbij moeten leren. Ik zei al, ze zijn lang niet uitgeleerd op de school van Christus. Maar een tweede les die we uit dit gedeelte kunnen trekken, dat is misschien wel de belangrijkste van het eerste punt. God kan allerlei tegenspoed, kwaad, ziekte in zijn wijsheid gebruiken voor je bestwil. En nou zeggen we niet, gemeente, dat daarmee die moeite en die ziekte en die tegenslag ineens minder moeilijk is dan dat u het ervaart. Want je zal maar met een chronische kwaal rondlopen. Je zal maar met een groot probleem, persoonlijk of in je gezin, geconfronteerd worden. Je zal maar tegen de klippen op moeten vechten. En van alles en nog wat in je leven aan tegenslag ontmoeten. Misschien ook wel in deze tijd van recessie. Nou, dan kun je wakker liggen. En een mens kan veel moeten meemaken, hij kan pijn lijden, hij kan zich voortdurend zwak voelen, hij kan voortdurend van de ene naar de andere dokter lopen. We zeggen niet, gemeente, dat dat makkelijk is, ook niet als je er licht van God over ziet vallen, want pijn blijft wel pijn. En toch, gemeente, de Heere kan van alles gebruiken, en juist ook die dingen, om een mens naar zich toe te trekken. Ik heb het u misschien wel eens vaker verteld. De man die op mijn geboortedorp bekend stond als een zeer onverschillig mens. Hij was dan weliswaar in naam lid van een kerk, maar daar hield het ongeveer mee op. Maar hij was zeer, zeer onverschillig. Hij kreeg kanker. En hij bleef onverschillig. En hij werd ernstig ziek. En hij kreeg ook te horen dat het misschien wel naar het einde toe zou gaan, maar het veranderde in zijn leven niet. Je zou zeggen, nou, een mens gaat God zoeken, hij gaat zijn genadetijd gebruiken, maar er veranderde niks. Totdat hij in Amsterdam moest worden opgenomen, omdat er zoveel pijnklachten kwamen, dat hij er dag en nacht door gekweld was en niemand van de dokters in het VU ziekenhuis kon er wat aan doen. En hij crepeerde van de pijn, weken achter elkaar, en was de wanhoop nabij. Totdat dat ene gebed ineens over zijn lippen kwam. O God, wees mij zondaar genadig. Ik heb het misschien wel verteld, als je op het kerkhof van Urk langs een grafsteen loopt, staat daarop die tekst uit Zacharia die hij er zelf op heeft laten zetten. Is deze niet een vuurbrand uit het vuur gerukt? De Heere kan, gemeente, van alles gebruiken. En zelfs al zou een mens niet naar het graf gesleept worden, maar het is nog niet zo lang geleden dat ik een zieke ontmoette uit onze gemeente. Die zei, dominee, het is weliswaar geen dodelijke kwaal die ik heb. Het is wel heel moeilijk geweest, maar ik heb wel gedacht achteraf, als ik nou niet ziek geworden was dit jaar, als ik niet al die behandelingen had moeten ondergaan, en niet al die dingen waar ik me zorgen over gemaakt heb, had ik dit jaar zoveel gebeden als ik gezond gebleven zou zijn? En misschien is dat voor mensen die momenteel met een groot probleem tobben ook wel een gedachte om mee te nemen. Denk eens al die dingen weg die je leven op dit moment overschaduwen. Wat zou je dan gaan doen? Hoe zou je er dan geestelijk aan toe zijn? En nogmaals, gemeente, ik ga dan niet die moeilijke wegen makkelijk noemen. Maar het is wel een zegen als er vanmorgen onder de voorzang, onder de collectezang geweest zijn, die werkelijk met hun hart hebben kunnen zingen. Ik sloeg eer, ik werd verdrukt, het dwaalspoor in, maar nu Geleerd houd ik uw woord en wegen. Het is goed voor mij verdrukt te zijn geweest, opdat ik dus uw goddelijk recht zou leren. Ik weet, o Heer, dat uw gerichten zijn gerechtigheid en dat gij mij niet verdrukken uit enkel trouw. Als je dat voor jezelf mag zeggen, niet voor een ander, voor jezelf is het een zegen. Nou gemeente, dat is de eerste kennismaking die de blinde maakt met het licht der wereld. Hij heeft nog geen licht in zijn ogen, maar heeft inmiddels wel licht over zijn weg gekregen. Hij heeft mee zitten luisteren, jongens en meisjes, toen de discipelen het antwoord kregen. En deze man heeft er verwachting door mogen ontvangen. Want dat schept verwachting. Als de Heere Jezus zulke bemoedigende woorden gaat uitspreken. Er is iets aan de hand met mijn kwaal. Gods werken gaan openbaar komen. Wat zou deze vreemdeling, die ik nu hoor spreken, van plan zijn? Ja, en dan zou je denken, gemeente. Dan is het nou tijd om die man de handen op te leggen. En om hem naar Siloam te sturen, of misschien hoeft dat helemaal niet, maar dat hij dan van zijn blindheid genezen wordt. U wou misschien ook wel meteen door naar vers 6 en 7. Maar dat is voor het derde punt. Het tweede punt van de preek gaat nou eerst eens even over vers 4 en 5. Want wil je wel geloven, jongens en meisjes, dat het belangrijkste wat de dominee te zeggen heeft niet is wat er straks in Siloam gebeurt. Dat is ook wel belangrijk voor die man. Dat is natuurlijk een blijde dag in zijn leven geworden. Maar het allerbelangrijkste wat vandaag in de preek te horen is, staat in vers 4 en 5. Want wij zijn toch gekomen, gemeente, om iets van de heerlijkheid van Christus te zien. Of bent u voor wat anders naar de kerk gekomen? Wij komen toch niet naar de samenkomsten, zoals er wel mensen in Nederland zijn, die alleen maar naar de kerk komen omdat ze hopen beter te worden van een of andere lichamelijke kwaal. U heeft toch hopelijk gemerkt, u heeft dat in de kerk kunnen horen, u heeft er hopelijk iets van ontdekt, u heeft een groter probleem dan een ziekte aan uw lichaam. Wij moeten allemaal bekeerd worden, kinderen. U moet een nieuw hart krijgen, u moet de Heere Jezus leren kennen. En in vers 4 en 5 kun je hem leren kennen. Dan gaat hij in de tweede plaats licht werpen op zichzelf. Wie is hij? En wat doet hij? En waar komt hij vandaan? Wat is de bedoeling van zijn leven? Nou, we hadden in Johannes 8 al gehoord dat hij een bijzondere band heeft met God de Vader. Daar draait heel die discussie immers met die Joden om. En die Joden willen dat niet horen, dat er hier één is die zich gelijk stelt aan God. Alleen al zo'n kort zinnetje uit vers 58. Eer Abraham was, ben ik. Gemeente, dat betekent niet minder dan dat de Heere Jezus zegt, mensen, ik ben geen sterfelijk mens zoals jullie. Ik ben er altijd al geweest, al voordat Abraham rondliep in Ur der Galdeeën. Ik ben van eeuwigheid af. En ze hebben het goed begrepen, die Joden. Ik heb wel eens gedacht, die Joden in Johannes 8, met al hun ongeloof, hebben meer van Christus begrepen dan de Jehova's getuigen. Die mensen die zeggen, jongen, de Heer Jezus is geen God, die is zomaar een gewoon mens. Ja, wel een bijzonder schepsel, maar hij is geen God. Daarvoor komen ze bij ons aan de deur. Maar die Joden hebben beter begrepen wat Jezus zelf bedoelt dan die Jehova's getuigen. Want ze begrijpen, daarom willen ze hem stenigen, dat als hij dit soort dingen zegt, dat hij wel zegt dat hij God is. Moet u dat maar een keer zeggen als ze aan de deur staan. Jezus heeft van zichzelf wel gevonden dat hij God was. En de Joden snapten het ook. Want stenigen, dat is een straf op godslastering. Maar intussen, gemeente, naarmate de Heere Jezus zichzelf dan gaat openbaren als de Zoon des Vaders en de Knecht van de Vader en het licht dat gekomen is om de wereld te beschijnen, zolang ik in de wereld ben, ben ik het licht der wereld. Mensen hebben het niet willen accepteren. En ik zei in het begin van de preek al, dat is nou niet alleen een probleem in Johannes 8, maar dat is ook ons probleem van huis uit. Maar hebben we er al last van gekregen? dat je van nature zo weinig verstand hebt van wat je nodig hebt om zalig te worden. Al heb je nou zoveel preken gehoord en zoveel catechisaties gehad en zoveel boeken gelezen. Onkunde over wat er nou werkelijk nodig is in je leven. En als je je levensweg overdenkt. En als je nou ziet hoe het gegaan is in je leven. Maar je bent zo dwaas. Je kan er geen zinnig woord over zeggen. Mens heeft geen verstand. Van God niet. Van Gods genade niet. Van Gods voorzienigheid niet. En wie kan ons daar nou van verlossen, gemeente? Wie kan ons daar nou van afhelpen? Dat je nou wel een zicht mag hebben. En dat je wel dingen mag gaan ontdekken. Dat kan alleen maar de Heere Jezus. Hij kan het als profeet, zoals we het in het eerste punt gehoord hebben, profetisch licht werpen over vraagstukken waar wij de domste dingen over zeggen. Maar hij kan het ook als priester en als koning. Hij is bewogen en machtig om ook straks die man, als een teken van zijn barmhartigheid, van zijn blindheid te verlossen. En ik wil u in dit gedeelte vooral wijzen, gemeente, op die gewilligheid. En op die drang die de Heere Jezus daarbij heeft, om mensen van hun blindheid af te helpen. Dat is bijzonder bemoedigend als je vanmorgen in de kerk zit. En je moet dat eerlijk zeggen, dominee, ik ben zo'n dwaas. Ik ben zo'n duister schepsel. Ik zie niks, ik weet niks, ik heb niks. Er is er één die is zo gewillig, die is zo gedreven om u van uw probleem af te helpen. Dan kijk dan nog eens even terug, ook naar het begin van Johannes 9, gemeente. Voorbijgaande zag hij een blind geborene. En ik heb het u verteld, wat voor voorbijgaan is dat? Dat is diezelfde beweging als uit het eind van het vorige hoofdstuk, van dat weggaan uit de tempel. Uit hun midden weggaan omdat ze hem niet geloven. Omdat ze hem willen stenigen. Hij moet afstand van hen nemen. Hij is afgewezen. En ik weet niet of u wel eens momenten in uw leven hebt gehad dat u zich afgewezen voelde. Dat u zich misverstaan voelde. Dat u vijandschap voelde. En dat u dacht, ik ga maar weg. Hoe voelt een mens zich op zulke momenten? Dan heb je even aan jezelf genoeg. Laat mij nou maar even, even alleen zijn, even tot mezelf komen, even het verwerken. En de Heere Jezus, gemeente, voorbijgaande, hij is nog aan het weglopen. En hij stuit alweer op de volgende stakker die zijn ontferming oproept. En meteen is hij bereid om die man van dienst te zijn. Want dat is zijn leven. En daarom spreekt hij in dit gedeelte ook over het werken zolang het dag is. Heel die dag van zijn rondwandeling, de tijd dat hij op aarde is, zal hij tot de laatste minuut gebruiken om zondaren van dienst te zijn. Dat is zijn leven, dat is zijn begeerte. Daartoe is hij gekomen en daartoe werkt hij zolang het kan. Er komt een nacht dat het niet meer kan, zegt de Heere Jezus erbij. Hij ziet de nacht van Golgotha al vallen. Er komt straks een tijd dat hij niet meer op aarde is. Maar zolang ik er ben, zal ik mijn tijd gebruiken om ellendigen te helpen. Gemeente, wat dunkt u van de Christus? Het is een moeizame poging, u voelt dat wel aan, om iets van die heerlijkheid, iets van die liefde van de Heere Jezus voor u uit te schilderen. Maar wat u ervan ziet vanmorgen. Wordt u er warm van? Is hij niet liefdevol? Cijfert hij zichzelf niet helemaal weg? Is hij niet vol erbarmen met mensen die aan de gevolgen van de zonde onderworpen zijn, zoals deze man? Hij is ook een stakker die buiten het paradijs zit. En hij wordt door de Heere Jezus opgenomen. Maar al zou er nou vanmorgen iemand in de kerk zijn die niets voelt bij de prediking van de Heere Jezus. En die ook nog nooit last heeft gehad van zijn blindheid. En die eigenlijk in de kerk op het moment zit te wachten dat het weer afgelopen is. En dat je weer wat anders kunt gaan doen. Al zou je iemand zijn die nog nooit heeft leren aankloppen bij die heiland vol barmhartigheid. Gemeente, dan nog is er een woord voor ons vanmorgen. En kijk, die man die daar op de weg zit. Ik merk van die blindgeboren ook niet dat hij de Heere Jezus om hulp roept, zoals later wel Bartimeus zou doen. Geen zonen Davids, ontferm u mij er, maar die man zegt niks. Die zit daar alleen maar. En ook als vervolgens dat gesprek over zijn hoofd heen ontspint tussen de Heere Jezus en de discipelen. Die man blijft niks zeggen, die zit wel mee te luisteren. Maar die is volstrekt passief. Het gaat allemaal van Jezus uit. Jezus zag. Jezus zei. Jezus deed. En gemeente, daarom is er hoop voor u. Al bent u de meest passieve. En de meest onbekeerde zondaar. En de meest blinde in Sliedrecht. Er komt er vandaag een langs, gemeente. Die de macht en de gewilligheid heeft om uw leven te veranderen. Dan zou u er helemaal niet op zitten te wachten. Maar heb wel erg in de tijd. Want de Heere Jezus zegt hier, ik moet werken, de werken desgene die mij gezonden heeft. Zolang het dag is, de nacht komt, wanneer niemand werken kan. Ik zei net, dat slaat op Golgotha, dat slaat op de afronding van de rondwandeling. Er is een tijd dat die op aarde is, straks niet meer. Maar u begrijpt toch wel, gemeente, dat zulke woorden niet alleen daarop slaan, maar dat het ook iets zegt over onze tijd. Er wordt vandaag nog aan u gewerkt. Of u erop zit te wachten of niet, maar God besteedt tijd en aandacht aan u. En hij laat zijn zoon aan u voorstellen. Maar de nacht komt waarin niemand werken kan. Hoort u dat Johannes 9 hetzelfde zegt als Jesaja 55? Zoek de Heere. Terwijl hij te vinden is. Roep hem aan. Terwijl hij nabij is. Daarmee, gemeente, gaan we naar het laatste punt alweer. Jezus heeft licht geworpen op de weg van de blinden. Hij heeft iets laten zien van zichzelf. Licht geworpen op zijn eigen bedoeling. Zijn barmhartigheid, zijn gedrevenheid. Rusteloos is hij bezig om zondaren van dienst te zijn. En dan gaat hij die man uiteindelijk ook. En daar zat je natuurlijk al op te wachten, kinderen. Want dat vinden we mooi aan dit verhaal. Dan gaat hij die man ook werkelijk genezen. Hij geeft zicht in zijn ogen. Maar nog een keer, dat kan pas nadat vers 4 en 5 geklonken hebben. Want wonderen zijn plaatjes bij de preek. Dat zijn de illustraties bij wat de Heere Jezus van zichzelf vertelt. En als hij iets over zichzelf heeft gezegd, dan zegt hij daarna, dan zal ik een wonder doen om het te bewijzen. Om het te onderstrepen. Maar wonderen, gemeente, moet je nooit loskoppelen van het woord. Jezus is namelijk geen wonderdokter of een kwakzalver. Hij is borg. Wat hij aan wonderen doet, wijst op zijn macht en zijn liefde en zijn werk als borg. En dat is goed om daar nog eens even met nadruk bij stil te staan. Want ik zei net al, er zijn ook mensen die komen vooral voor lichamelijke genezing naar kerkdiensten. Maar dat is toch wel een denkfout die je soms bij gebedsgenezers aantreft, nietwaar? Alsof de Heere Jezus niet wat beters te bieden heeft dan tijdelijke genezing. Of dat daar te veel nadruk op valt. Natuurlijk, Jezus is ook voor je zonde, maar hij is er ook en vooral, want je hoeft niet ziek te zijn, hij is er ook voor je gezondheid. Eigenlijk, gemeente, kom je bij die mensen ook net zo'n soort denkfout tegen als bij die discipelen in vers 2. Want we hadden het over het verband tussen ziekte en zonde. Maar het komt nog wel eens voor dat als mensen naar een gebedsgenezer gaan en ze worden niet genezen, dat er dan wordt gezegd, ja, maar dat komt omdat jouw geloof niet groot genoeg is. Hetzelfde verhaal als bij de discipelen. Ziekte heb je te danken aan zonde. De zonde van ongeloof of een andere zonde. Gemeente, maar het gaat hier in Johannes 9 uiteindelijk niet over de genezing van die ogen van die man alleen. Het gaat om meer dan die gewone blindheid. En daarom is Johannes 9 ook niet uit bij vers 7. We hebben nog een paar preken voor de boeg, jongens en meisjes. Waarom? Omdat die man die nu blind is en straks hier mag kijken met zijn ogen, nog meer moet gaan zien dan alleen maar de straten van Jeruzalem. Pas in vers 38 is hij helemaal genezen. Als hij de Heere Jezus geestelijk gaat verstaan en gaat zien en hem gaat aanbidden. Maar dat is nog een eind verder in Johannes 9. Nee, datgene wat hier in vers 6 en 7 gebeurt is maar een eerste stap in de behandeling van de grote heelmeester. En de vraag die gesteld is, waarom doet de Heere Jezus dat nou op zo'n vreemde manier? Want dat is vreemd. Je zal maar een dokter treffen, kinderen. En je komt in de spreekkamer en hij zegt, kom maar even mee naar buiten. En dan gaat hij in het zand spugen en hij gaat een beetje roeren en hij gaat het spul op je ogen smeren. Waarom doet de Heere Jezus dat nou eigenlijk? Nou, ik zal u alle wonderlijke verklaringen die daardoor uitleggers aan gegeven zijn besparen. Maar wel een paar praktisch geestelijke toepassingen tot slot van de preek. Wij merken hieraan bijvoorbeeld dat de Heere Jezus in het uitoefenen van zijn wondermacht soeverein is. Wat is dat, dominee? Dat betekent vrijmachtig. Hij mag het doen op de manier die hij goed vindt. Ik hoef er anders niks van te zeggen. Hij is soeverein. Want kijk eens, in Johannes 5 heeft hij ook wel een genezing gedaan. Toen stond hij in het badwater van Bethesda, oog in oog met die man die er al 38 jaar op dat matrasje lag. En toen heeft hij die man genezen door hem aan te kijken en hem aan te spreken en te zeggen, sta op en wandel. Zo kan hij het ook doen. Johannes 4, nog een hoofdstuk eerder, heeft de Heere Jezus een wonder gedaan. Toen zag hij de zieke niet eens. Toen was er een koninklijke hoveling die zei, mijn zoon is ziek. En toen heeft hij die man gewoon naar huis gestuurd en zegt, als je thuis komt, zul je je zoon gezond aantreffen. Dan heeft hij die patiënt helemaal niet bezocht. Zo kan hij het ook doen. En hij kan er ook voor kiezen om speeksel met aarde te vermengen en de ogen van een blinde te bestrijken. Gemeente, wij moeten de Heere Jezus eerbiedigen in de wegen die hij met ons wenst te houden. Schrijf hem nooit de wet voor. Schrijf hem ook de weg niet voor. U die er naar uitziet dat God in uw leven gaat werken. Zeg niet van tevoren, heren, dat moet net zo bij me gaan als bij mijn oma. Dat moet net zo bij me gaan als bij die man uit het boekje. Hij is, gemeente, soeverein. In de tweede plaats nog een praktische les. Jezus kan bij zijn werk het meest gewone en het meest verachte gebruiken. En eerlijk, dat is als je werk in Gods koninkrijk hebt, ambtelijk of niet ambtelijk, maar dat is een hele troost. En kijk, er wordt wel eens, misschien wel eens wat al te vroom gezegd. Soms ook wel eens in gebeden wordt dat dan gezegd. En denk je, ja, geloven we wel wat we zeggen? Dat er wordt gezegd, de dienaren zijn slijk aan uw heilige vingers. Maar als je dat nou eens in gaat leven, gemeente. Als je daar nou in je studeerkamer achterkomt. En je staat voor de spiegel en je zegt, heren, dat is nou nog waar ook. Mensen weten het allemaal niet. Maar ik ben slijk. En dat u van slijk gebruik maakt. Maar de Heere Jezus, gemeente, kan het meest eenvoudige, gewone, verachten. Wat moet je nou met slijk? Maar hij kan het aan zijn vingers doen om er wat mee uit te richten. Hij kan toch zelfs zijn dienaars gebruiken. Gemeente, nog een derde les. als Jezus in je leven bezig gaat om je ogen te openen, dan maakt hij het vaak eerst erger. En dan hoop ik dat er in de gemeente veel mensen zijn die op dit moment zeggen, dominee, dat weet ik. Ik weet dat toen mijn geweten ontwaakt is en toen de Heere me dingen liet zien die ik nog nooit gezien had. Toen die bezig ging om me te leiden, om me uit te drijven, om me onrustig te maken. En dat ik last van mijn zonde kreeg, dat ik met God verzoend moest worden. En dat ik de Heere kwijt was en ik kon hem niet langer missen. En dat ik toen ging proberen om van alles en nog wat te veranderen. En ik maakte het alleen maar erger. Zoals die man in het moeras, weet je wel. Tot zijn middel weggezakt. En hoe harder die gaat spartelen, hoe dieper die wegzakt. Meer bereikt hij er niet mee. Nou, gemeente, zoiets gebeurt hier toch ook eigenlijk. Als de Heere Jezus deze man gaat behandelen. Hij was al blind en dan smeert hij zijn ogen ook nog vol met slijm. En met speeksel. En met slijk. Die man is nou dubbel blind. Die heeft nou twee problemen. Zijn kwaal en hij moet die modder uit zijn ogen zien te krijgen. Maar het is een van de wijze wegen, gemeente, die de Heere Jezus nog wel eens uitkiest. Want hoe meer een mens vastloopt voordat hij het licht ziet, hoe meer hij beseft afhankelijk te zijn van boven. Hoe meer hij zijn onmogelijkheid gaat inleven. Hoe groter de eer van de Heere wordt, als je uiteindelijk mag zien. Gemeente, een laatste les. Misschien wel de diepste les van de vier uit het laatste punt. Maar als de Heere Jezus gaat werken in je leven door zijn Heilige Geest, dan werkt hij altijd naar zichzelf toe. En dat moet ik even uitleggen. Kijk, u ziet in vers 7 staan dat die man naar een bepaalde plek in Jeruzalem wordt gestuurd. Het badwater Siloam. U ziet ook al dat Johannes er een verklaring tussen haakjes bij zet. En dat doet Johannes natuurlijk nooit zomaar. Daar zit de leiding van de Heilige Geest achter. Waarom moet daar nou zo nodig bijgezet worden? Siloam betekent, als je het in het Grieks vertaalt, in het Nederlands vertaalt, dat betekent uitgezonden. Gemeente, dat is een eerste aanwijzing dat Johannes een verband legt tussen Siloam en tussen de Heere Jezus. Hij heeft het toch in Johannes 8 voortdurend daarover gehad. Wie ben ik? Zegt hij tegen de Joden. Ik ben de gezondene van de Vader. Ik ben degene die bij de Vader vandaan komt. En Siloam, gemeente, is niet alleen de bron die betekent uitgezonden. Het is ook in Israël het symbool geweest voor wat ze in die omgeving noemen levend water. Je hebt natuurlijk ook bronnen, je hebt ook vijvers en daar staat het water stil. En dat wordt een beetje troebel en daar kun je beter niet van drinken. Maar levend water, kijk, dat kun je in Siloam vinden. Want Siloam wordt bediend uit de Gihonbron. Dat is water dat blijft heel de tijd doorstromen, komt van de Tempelberg af. En Siloam, het water uit Siloam, wordt op gezette tijden opgeschept en zelfs bij feestelijke processies meegenomen naar de tempel om voor het aangezicht van God uitgegoten te worden. Dat is Siloam, levend water. Gemeente, mag ik vanmorgen zeggen, een beeld van Christus zelf. En zo gaat het toch. Als de Heere Jezus met je aan de gang gaat, als die gaat werken, hij maakt plaats in je leven voor zichzelf. Waar je dan ook heen gedreven wordt, waar je dan ook heen geleid wordt, als de geest aan je ziel gaat sjorren en hij gaat je in beweging brengen, hij brengt je altijd op een plaats waar je Jezus kunt vinden. En gemeente, zo sluiten we de eerste preek over Johannes 9 af. Wij zagen vanmorgen een heiland vol barmhartigheid. Die niet alleen machtig was, maar ook bereidwillig en gedreven. Om zondaren op allerlei manieren het licht in de ogen terug te geven. Zullen we er samen van gaan zingen. Het is de Heere, wiens mededogen blinden schenkt het liefelijk licht. Amen.